kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
En we zijn er weer. De Andere Krant podcast. Met wekelijks een voorbeschouwing op de krant die zaterdag uitkomt. En vandaag praat ik met Sander Kompanjer over de actie van Dockers United in de Rotterdamse haven. Sander, welkom.
Bedankt.
Ja, Sander, we gaan het weer hebben over een belangrijk onderwerp wat actueel is momenteel. Dockers United, hè? Ik hoor veel over die club de laatste tijd. Maar wie zijn dat eigenlijk?
Nou, dat weten we nog steeds niet. Hè. We hebben gesproken met twee mensen van Dockers United. De eerste keer dat ze naar buiten zijn getreden. Ze zijn bekend geworden vorige week. Hè. Ze hebben toen de Maasvlakte een paar uur plat gelegd. Hè, door een wegversperring. Met een aantal truckers hebben ze dat samen gedaan. En wij hebben contact gekregen met de mensen achter deze club. En afgelopen week een gesprek gehad met twee initiatiefnemers van Dockers United. Met de vraag wat nu hun beweegreden was. En wat ze nog van acties in de planning hebben staan. En de kop van de krant is nu verplichte QR-code, dan havenplat.
Ja, ja, ja.
Dus Karel Beckman heeft het interview gedaan. Die is aan het Kralingse Bos in een donkere, in zijn auto. Een spannende expeditie geweest om met deze mannen te spreken. En eigenlijk de voorpagina en het verhaal loopt door op pagina 5. En we hebben naar hun beweegredenen gevraagd wie het zijn. Ze stellen dat ze een hele diverse groep mensen vertegenwoordigen. Dat was voor hen heel belangrijk, want de framing is meteen rechtsextremistisch. Ze hadden bij die actie waarbij ze de weg blokkeerden, hadden ze een soort maskers op. En dat waren Guy Fawkes maskers, hè? Een Engelse vrijheidsstrijder. Hmm. Maar in de krant werden meteen als de Ku Klux Klan maskers geportretteerd.
Ja, ik moet wel zeggen, Sander, dat geeft wel een bepaalde sfeer mee natuurlijk. Hè? Het is niet echt een hele vriendelijke sfeer, als ik het zo mag zeggen.
Nee, dat weet ik niet hoor. Volgens mij zijn het gewoon mensen die ook die het heel goed bedoelen. Ze zeggen ook dat ze alle geweld afwijzen, maar dat ze staken, burgerlijke ongehoorzaamheid, al dat soort paden wel zullen bewandelen. Waarbij hun grootste punt is dat ze gewoon totaal niet gaan accepteren dat er een QR-dwang op hun werk gaat komen. En mocht dat wel gaan gebeuren, dan gooien wij de haven plat. En ze zijn ook verbonden met truckers en met andere groepen. Dus deze mensen die komen op voor hun vrijheid. Dat is ook wat ze zeggen. En dat doen ze geweldloos. Volgens mij is het geen verkeerde club. Alleen de framing is natuurlijk wel meteen dat het rechtsradicale. Nou ja, daar heeft iedereen mee te maken die zich kritisch uitlaat op dit moment. Hè. Dus er wordt meteen een etiket geplakt. En dat vonden zij heel vervelend. Dus ze hebben speciaal gevraagd van. Beschrijf ook dat een hele diverse groep zijn. Ja. Alle nationaliteiten, alle gezinten.
Ja, maar dat interesseert mij ook wel. Want wat maakt dat nou dat specifiek die havenarbeiders zich hier zo druk om maken over deze situatie?
Nou ja, volgens mij zou iedereen hier zo druk over moeten maken. Ik zou me eigenlijk willen omdraaien. Waarom maken alleen die havenarbeiders zich hier zo druk om? Wat zij doorzien is dat dit al lang niet meer om een virus gaat. Dat zeggen ze ook. Hè. Dit gaat niet om die maatregelen. Dit gaat om het beperken van de vrijheid. En in de haven zijn ze misschien nog saamhoriger dan op andere plekken. Want de mannen die geïnterviewd worden, die zeggen ook, ja, wij werken al 20 jaar samen. Het gaat mij niet gebeuren dat ik wel naar binnen mag en mijn collega niet.
We
zijn van elkaar afhankelijk, we doen het samen. Nou, dat is misschien wel een mentaliteit die in de haven meer voorkomt dan op andere plekken. En het is voor hun onbestaanbaar dat dan een bepaalde groep niet de haven in zou mogen, omdat ze niet zo'n QR-pas of geen verplichte vaccin hebben genomen.
Nou, daar zeg je wat, hè? Want je ziet natuurlijk ook in de samenleving dat heel veel mensen moeten het doen met korte contracten, hè? Deeltijdbaantjes en dat zie je in de journalistiek, dat zie je ook in de zorg. Waardoor je dus vaak heel kortstondig contact hebt met elkaar. Dat je springt van de ene job naar de andere job. Waardoor je dus ook niet echt zoiets hebt van, nou, we horen bij elkaar, we moeten het samen doen. Het is een beetje, ja, die samenleving wordt dan zo gekneed. En wat jij zegt, in die haven werk je 20 jaar samen en dan krijg je meer cohesie.
Ja, dat zou heel goed kunnen. En ze zeggen ook, de vakbond heeft nu wel gesteld van dat ze ook tegen die QR-code op het werk zijn. Maar als je kijkt naar hoe die vakbonden zich uitlaten, nou, die zijn erg genegen om het overheidsbeleid te volgen en weinig kritisch. Dus daar is ook al weinig van te verwachten. En nou ja, misschien dat juist dit soort mannen die zich ook niet zoveel aan laten leunen natuurlijk. Hè. Daarvoor zijn het ook havenarbeiders.
Dan moet je flink werken. Ik zou niet willen ruilen, want dan ik ben binnen 2 dagen ziek thuis, denk ik.
Ik weet het niet. Kijk, ik kan me toch voorstellen dat het veel geautomatiseerd gaat op dit moment. Kijk, vroeger had je altijd het vechten tegen de bierkaaien. Ken je die uitspraak? Dat is dus omdat als je moet vechten tegen de mannen die bier aan het lossen zijn op de bierkade. En dat zijn de mannen met de allergrootste spierballen. En daar wil je niet tegen vechten. Dus dat is vechten tegen de bierkade. Maar die tijd van het handmatig lossen ligt al achter ons. Lijkt mij op zich wel mooi, hoor. Ik kom zelf uit. Ik heb mijn geschiedenis in Rotterdam. Dus ik voel me ook wel verbonden met deze mannen. Dus misschien kunnen we nog een keer gaan kijken bij ze.
Ja, interessant. Op 18 november heeft die groep havenwerkers het verkeer op de Maasvlakte platgelegd. Ja, dat zorgde best wel wat voor overlast. Hè. Het heeft zelfs de mainstream media nog gehaald.
Ja, zo waar.
Ongelooflijk. Maar goed, dan willen ze dus. Ze zeggen eigenlijk van. Als ze verder gaan met dit QR-systeem, dan gaan wij echt de hele haven platleggen. Dan gaan we voor een soort van. Situaties zorgen waar iedereen last van heeft. Maar is het niet een beetje voorbarig? Gaat ze dat wel lukken?
Ja, dat weet ik niet. Hè. Ik heb geen reden om te twijfelen aan of het hun wel of niet gaat lukken. Die eerste actie is gelukt. Ja, voorbarig is het natuurlijk zeker niet. Hè. Want we gaan in rap tempo naar de situatie waar die QR-code steeds meer in de samenleving geïntegreerd wordt. We hebben ook een artikel over de QR-code-scanners die we in winkels tegenkwamen deze week. Hè? Nou, de Blokker en de Intertoys, zogenaamd om te testen. Maar het was al helemaal af, het was al helemaal gemaakt. Dus we gaan natuurlijk heel snel naar zo'n QR-samenleving. En ik denk dat het heel bemoedigend is dat er een groep mensen opstaat en zegt tot hier en niet verder.
Ja. Ik las ook dat ze ook andere beroepsgroepen zoals vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers en hulpdiensten vragen om mee te doen. Is daar al iets meer over bekend?
Niet dat ik weet. Ze roepen iedereen op van Unite. Yeah. Dus de Truckers United, Zorgwerkers United. Dus ze zeggen wel dat ze een truckerscollectief hebben van ook een paar duizend man al. Dus de verbindingen worden gelegd. Maar het zal moeten gaan blijken natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, het dreigement ligt er. En ik denk dat het een heel stevig, maar ook heel erg te billijke dreigement is. Hè? Want deze mannen zeggen, onze vrijheid afpakken, dat accepteren we niet. En we gaan het meemaken.
Oké, ik ben heel benieuwd. Wat hebben we verder nog wat we even moeten doornemen? Want de andere krant heeft natuurlijk ook een aantal acties lopen, begreep ik. Ja. Hè? Is het misschien een goed idee omdat je daar iets over vertelt?
Ja, was ik van plan. Ten eerste, het hele goede nieuws is, vanaf komende dinsdag in iedere ACO, iedere Bruna in Den Lande de andere krant te koop. Dus ik wil iedereen oproepen, ook al heb je al een krantje, loop toch even die ACO of de Bruna binnen. Want in die eerste weken helpt het ons als die verkoop een beetje op orde komt. Hè. En daardoor gaan we ook meer in het publiek domein terechtkomen. Vanaf maandag gaan we radiocommercials beginnen.
Radiocommercials?
Radio.
Dus, wauw. Dus, hoe kom je daar nou zo bij?
Nou ja, we merken vooral dat we helemaal doodgezwegen worden in het reguliere domein. Hè. Nog geen bijzin, nog geen columnisten, helemaal niks. We merken het ook aan de reacties die we krijgen. Onze wereld die weet het ondertussen. Maar voor de rest van Nederland wordt het angstvallig stilgehouden dat de andere krant tegenwoordig iedere week komt. Dus ja, dan moeten we het zelf maar gaan opzoeken. En dadelijk radio ons een geschikt medium. En wat we daar ook zullen adverteren, dat is dat iedereen nu een cadeauabonnement kan doen.
Ah,
dus
leuk.
Heb je nog voor Sinterklaas of voor de kerst, geef de andere krant 6 weken cadeau voor €15. En je mag hem ook jezelf cadeau doen als je zelf nog een soort proefabonnement wil.
Oké, dus voor de kerst of Sinterklaas kun je je familie blij maken met zo'n proefcadeautje?
Nou ja, gewoon met een abonnement voor 6 edities. Ja.
Oké, gaaf. De mensen die het horen, ik zou zeggen, doe er wat mee. Zorg dat je ons versterkt. En jij wilde nog één ding zeggen?
Ja, ik wil nog één ding, want daar hebben we het niet over gehad. Staat ook in deze krant. En heel belangwekkend, komende maandag vindt er een kort geding plaats, een rechtszaak. Waarin zelfzorg COVID de rechter vraagt van waarom mag ivermectine niet gebruikt worden. Want in heel veel landen wordt ivermectine wel gebruikt tegen mensen met een coronabesmetting. In Nederland is het verboden. Hè? De wetenschappelijke rapporten waaruit blijkt dat het onwijs goede resultaten heeft, die stapelen zich op. En nou ja, het kan de coronacrisis beëindigen wanneer dit wordt toegestaan. Dus het is heel dubieus dat dat niet gebeurt. We weten allemaal dat dat het geval is. Hè. Medicijnen worden op dit moment taboe verklaard als ze helpen. Maar ik denk wel heel interessant. We hebben een uitleg over de rechtszaak en maandag dient die rechtszaak. En dat is toch een spannende. Want er gaat toch weer een rechter moeten beslissen. Hè. Ga ik dan een werkend medicijn niet toestaan aan mensen die het nodig hebben? Hè. Dat is toch.
Ja. Aan de andere kant wordt er ook ook toegewerkt naar een soort pil, hè?
Ja, door Pfizer toch?
Mm-hmm.
Ja, precies. Ja, ik heb liever medicijnen waar geen Pfizer-merk op staat op een of andere manier.
Oh,
heb ik een dingetje mee.
Oké. Okay. Dus, wordt hier heel wat gelachen op de redactie. Ja. Maar goed, oké. Okay. Sander, dank voor je tijd.
Ja, jij heel erg bedankt. En tot de volgende keer.
Wil jij ook onderdeel zijn van de snelst groeiende onderstroom van Nederland? Lees dan De Andere Krant.
Ik ga verder met schrijver Pieter Stuurman. Pieter, welkom in de show.
Hi Niels.
Pieter, je schrijft wekelijks een column voor De Andere Krant.
Ja.
En dat doe je met heel veel plezier, lees ik elke week. Maar het zijn vaak wel zware onderwerpen, kan ik je melden. En deze week heb je het over de verboden vergelijking. En als ik me niet vergis, dan bedoel jij eigenlijk de vergelijking van de jaren 30 van de vorige eeuw met de situatie van nu.
Ja. En, dat is precies wat ik bedoel.
Exact. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Wat maakt de vergelijking zo verboden volgens jou?
Nou, volgens mij zou die niet verboden moeten zijn. Maar we merken op dit moment dat iedere keer als die vergelijking gemaakt wordt, het ineens op een in mijn ogen gespeelde verontwaardiging komt te staan. En iedereen die staat meteen op zijn achterste benen. Met name natuurlijk in het politieke bedrijf, maar ook in de media. En dus kennelijk wil men liever niet dat wij de gelijkenis zien tussen die twee situaties. Terwijl er zijn natuurlijk ook verschillen, Niels, maar er zijn ook heel veel schrijnende overeenkomsten. Kennelijk wil men niet dat wij dat verband zien.
Ja, want ik zie in jouw artikel dat je ook de politiek erbij haalt, hè? D66 en de FVD.
Dat was een mooi voorbeeld, ja.
Ja, precies. Is dat de clash die eigenlijk mooi laat zien wat nu eigenlijk niet gezegd mag worden?
Ik heb dat als illustratie erbij gehaald. Hè. Dus Van Houwelingen die heeft tegen D66-Kamerlid Joostma gezegd van uw tijd komt nog wel en er komen tribunalen. En dat werd meteen enorm aangevallen, zowel binnen het politieke bedrijf als in de media. Want iedereen vond dat een bedreiging was. Nou ja, het was geen bedreiging, het was een voorspelling. Hè. Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen. Dat is meer een voorspelling dan een bedreiging. Meteen werd het aangegrepen om zelfs het woord tribunalen voortaan taboe te maken in debatten. Omdat het associaties op zou roepen met de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, kennelijk vindt men dat niet mag. En ik vraag me werkelijk af waarom, want er zijn echt duidelijke overeenkomsten. En ik noem er dan ook een paar in die column.
Ja, maar ik vind het wel bijzonder dat een Kamervoorzitter Bergkamp, dat die zomaar kan bepalen welke woorden er gebruikt mogen worden. Dus dat is toch eigenlijk stuitend?
Daar ben ik het helemaal mee eens, Niels. Hè? Het is vooral stuitend. Ik moet het anders zeggen, weet je. Men zegt dan het is respectloos naar de slachtoffers van de oorlog. Maar ja, wat ik werkelijk respectloos zou vinden, en ik denk, als de slachtoffers van de oorlog dit zelf hadden gezien, die zouden dat ook respectloos vinden, is als we niks geleerd hadden van hun ellende en hun leed. En dat we het gewoon nu laten gebeuren, ook al is het in een iets andere vorm, hè, maar dat we de overeenkomsten niet opmerken. En ik vind dat zorgelijk.
Ja, dan moet ik wel zeggen, Pieter, dat van die tribunalen, ik hoor het wel vaker rondzingen in bepaalde kringen. Dat wordt gezegd van, we wachten op de tribunalen, want er zijn mensen mee bezig. Advocaten zijn daarmee bezig. Reiner Fulmich schijnt daarmee bezig te zijn. Hartstikke leuk. Mm-hmm. Ik geloof daar niet zoveel van.
We zullen het zien, Niels. Ik weet het niet. Ik denk niet dat we daarop moeten gaan zitten wachten en hopen dat dat de oplossing biedt. Hè. We zullen nu als bevolking zorg moeten gaan dragen voor het voortbestaan van onze samenleving. En dat niet gaan zitten wachten tot een Reiner Fulmich iets voor ons oplost.
Lijkt mij ook. Je bent te lezen op pagina 5 deze week. Je bent vanaf zaterdag liggen weer in de bus bij de mensen. Okay. Ik wil toch eventjes de mensen blij maken met een klein stukje Pieter Stuurman. Want het is vaak alarmerend, maar ook wel vaak informatief in de tijdgeest waar we nu zitten. En ik heb je gevraagd of je een stukje wil voorlezen. En ja, dat begint gelijk heftig.
Ja, nou even een klein korte inleiding over op dat stukje. Wat je nu heel vaak hoort is dat mensen zeggen, ja, je kunt de vergelijking niet maken met toen, want ja, de Joden die hadden geen andere keuze, die waren geboren als Jood, hè? Mm-hmm. En die konden dat niet veranderen. Hier gaat het over, hè? En dan zal ik het van daaraf oppikken, ja. Dus als jij mij het sein geeft, dan ga ik voorlezen.
Ja hoor, van mij mag je.
Ja, oké. Komt-ie. Dat de Joden als Joden geboren waren en dus geen mogelijkheid hadden om te kiezen voor niet-Jood zijn, en dat mensen die geen vaccin willen een dergelijke keuzemogelijkheid wel hebben, doet er niet werkelijk toe. Het maakt dit uitsluitingsbeleid niets minder kwaadaardig. Want ik, net als de meeste andere vaccinweigeraars, ben ook geboren zoals ik geboren ben. Ongevaccineerd en met een werkend geweten. En van ons wordt nu geëist dat we allebei opgeven. Als de Joden om aan de vervolging te ontkomen in de tijd de keuze was gegeven om afstand te doen van hun levensovertuiging en zich te laten modificeren tot Ariër, was de vervolging van Joodse weigeraars dan niet kwaadaardig geweest? Was het dan in orde geweest? Was het in orde dat de Romeinen christenen voor de leeuw wierpen omdat ze ook de keuze hadden hun geloof af te leggen? Was het in orde dat de inquisitie reformanden vermoordde omdat ze ook de keuze hadden zich te bekeren tot het katholicisme? Was het in orde dat verzetsleden gefusilleerd werden, omdat ze ook de keuze hadden om zich aan de Duitse bezetter te onderwerpen? En ja, daarnaast begon het in de nazi-tijd ook niet met de vernietigingskampen. Het begon met uitsluiten van mensen door ze de toegang te weigeren tot restaurants, cafés, zwembaden, theaters, bioscopen. Net zoals nu. Het ging verder met het weigeren van toegang tot winkels, werk en zorg. En vervolgens met het isoleren van mensen in kampen, net zoals nu ook in enkele landen gebeurt. Ja, natuurlijk zijn er grote verschillen met de situatie toen, maar er zijn ook opvallende overeenkomsten.
Ja, het is wel pittig. Hij komt bij mij wel binnen. En ik las ook deze week bij verschillende journalisten die dan op Twitter wat informatie delen. Dan heb je die aantal stappen tot genocide, hè? Het is misschien wel even een pittig onderwerp, maar we zitten al over de helft van het stappenplan, hè?
Nou ja, weet je, daar begint het wel op te lijken. Hè? Het begint erop te lijken dat... Weet je, het is altijd moeilijk om de werkelijke bedoelingen van mensen te achterhalen uit wat ze zeggen. Daar is het heel moeilijk aan uit te destilleren, zeg maar, wat de werkelijke bedoelingen van mensen zijn. Maar uit wat ze doen kun je het veel beter zien. Als je nu ziet wat er aan het gebeuren is, hè, de sterftecijfers lopen enorm op. Volgens CBS is dat onverklaarbaar. We hebben een toename van de sterfte van meer dan 30%. Dat is in ieder geval het gevolg van iets dat we anders hebben gedaan dan andere jaren. En het lijkt me toch op zijn minst de moeite waard om dat te onderzoeken.
Ja. Nu hebben we er eventjes kort over gesproken voordat we de uitzending deden. Als er zometeen echt massaal mensen worden geweigerd in de maatschappij, dan heb je dus echt een hele harde tweedeling. Dat zie je nu ook al in andere landen om ons heen gebeuren. Krijgen we dan chaos? Wat staat ons te wachten, Pieter? Heb je daar enig idee van?
Het is natuurlijk moeilijk om in de agenda te kijken, want het is een verborgen agenda. Ik zie eigenlijk twee mogelijkheden. Eén, het lijkt er op dit moment heel erg op dat er opzettelijk wordt aangestuurd op verontwaardiging en chaos die daaruit voortkomt. Je ziet nu ook dat mensen die gedacht hadden dat ze van de haak gelaten zouden zijn als ze zich hadden laten vaccineren, dat er ook verontwaardiging ontstaat. En kijk, als de toename van die sterfte nou verder doorzet, ja, dan gaan mensen het ook in hun eigen omgeving merken. En ik kan me niet voorstellen dat dat zonder consequenties blijft. Daar zal op een gegeven moment toch ook verontwaardiging, boosheid en misschien zelfs wel volkswoede uit ontstaan. Ik kan me niet voorstellen dat daar geen rekening mee gehouden is. Dus ja, het lijkt alsof er wordt aangestuurd op chaos. Aan de andere kant zie ik tegelijkertijd een beweging duidelijk richting een vaccinatieplicht. Nu heeft Ursula von der Leyen van de EU heeft ook aangegeven, ja, we moeten dus ernstig gaan nadenken om in alle landen, in alle Europese landen, een vaccinatieplicht te introduceren. Dan wordt het toch wel heel grimmig allemaal. Als je er, zelfs wanneer je opmerkt dat we aan de vooravond van een enorme humanitaire catastrofe staan, geen mogelijkheid meer hebt om er niet aan mee te werken, ja, dan staan we toch wel voor een hele zwarte periode.
Je bent te lezen op pagina 5, Pieter. De verboden vergelijking, jouw column van deze week. En ik wens je heel veel sterkte de komende tijd.
Dankjewel, insgelijks.
Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je op Spotify en deel de podcast zoveel mogelijk op social media.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.